Yes. Ja, dat is altijd fijn als je dan je microfoon uitzet en dan naar de techniek kijkt of die het doet. Ja, dan gaat hij het niet doen natuurlijk. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Ook voor degenen die thuis meekijken. Fijn dat je meekijkt. De dienst loopt ietsje meer in de verlenging dan gepland. Maar ik ga mijn best doen voor jullie. En dat zal niet meevallen. Want toen ik aan dit onderwerp begon, hoe meer ik ermee bezig was, hoe mooier het wordt en hoe langer mijn toespraak. Al een beetje gewaarschuwd. Gisteravond tijdens het eten, toen vroeg ik aan Monique. Monique, wat denk jij nou van algemeen priesterschap? Waar denk je dan aan? En toen moest ze lachen. En toen keek ze naar mij en toen zei ze, dat is nou echt zo'n vergaderingsterm. En hier zie je mijn foto van toen ik een jaar, 4, 5, 6 jaar oud was. Als klein manneke kwam ik hier al in deze vergadering. Ik kwam met mijn ouders mee. En dan zag ik daar, in die tijd waren alleen nog de broeders. Die gaven dan een lied op. Die deden een gebed uitspreken met mooie woorden. Die lazen uit de Bijbel, die hielden een toespraak. En ik dacht altijd, naarmate ik ouder werd, dat is algemeen priesterschap. Hier tijdens de dienst iets brengen. En ja, lieve mensen, dat is ook algemeen priesterschap. Maar algemeen priesterschap, dat wij dus allemaal priesters zijn, geldt voor ons allemaal als we een kind van God zijn. En is veel meer dan alleen dat moment op zondag. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Mijn openingssheet liet al dat plaatje zien met allemaal soorten fruit. En zo is het ook met priesters. Priesters komen overal voor. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in andere religies en andere filosofieën. Dus dat iemand zegt dat hij een priester is of een priesteres, wil niet zeggen dat het dan meteen wel snor zit. Want priester, in algemene zin, die dient een hogere macht. Een priester bemiddelt tussen mensen en tussen die hogere macht. En een priester die gaat vaak voor in bijeenkomsten ter ere van die hogere macht. Dit even als algemene definitie. Vandaag ga ik het niet hebben over priesters in andere religies. Ik ga het hebben over ware priesters, zal ik maar zeggen. Zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. En omdat het priesterschap voor ons allemaal is, heet dat algemeen priesterschap. En ik wil graag bij 3 dingen stilstaan. Ten eerste bij onze positie. Wat is dat nou? Wat betekent dat nou dat we algemeen priester zijn? Ik wil het hebben wat dat betekent voor ons dagelijks leven. Wordt het hopelijk iets praktischer. En, hoe kan het ook anders, we gaan het ook hebben over ook het algemene priesterschap hier tijdens de diensten. Waarschijnlijk zul je dingen missen tijdens deze toespraak. En dat komt omdat de eerste versie dus ruimschoots langer was als de tijd die ik kreeg. Dus waarschijnlijk heb je ook heel gelijk dat er ook in had gemoeten. Maar ik heb wat keuzes moeten maken. Dus vergeef me als je dingen mist. Ik wil graag met jullie lezen uit 1 Petrus 2. Daar staat iets moois beschreven over algemeen priesterschap. En ik lees vandaag uit de Basisbijbel. En we beginnen in vers 1. En daar staat een titel boven, de bouwstenen van Gods huis. En in vers 1 lezen we het volgende. Doe dus alles weg wat slecht is. Alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van God, van Gods waarheid. Net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en hoe vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En jullie moeten ook jezelf laten gebruiken als levende stenen, waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt, waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Want er staat in de boeken, kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen, dat is Jezus, een kostbare bouwsteen neer, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit in hem teleurgesteld worden. Voor jullie, en voor mij, is die steen kostbaar. Want jullie vertrouwen op hem. Voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden. De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waar ze zich aan stoten. Een rotsblok waar ze over vallen. Ze stoten zich eraan omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters. Een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijk licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid, maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven. Tot zover. Laten we bij punt 1 beginnen. Positie. Welke positie heeft God ons gegeven? En dat staat in een stuk wat we net gelezen hebben. Er staat in het 9e vers. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters. En dat wordt ook bevestigd. We hebben vanochtend ook gezongen in het lied. In Openbaringen 1 vers 6. Daar schrijft Johannes dat hij, Jezus, heeft ons koningen gemaakt en priesters voor zijn God en Vader. Deze woorden, die zijn hetzelfde in de grondtekst. En dat maakt dat wij koninklijke priesters zijn. Natuurlijk, we hebben de identiteit gekregen als kinderen van God. Maar we hebben ook een positie gekregen als koninklijke priesters. En dat idee van koninklijke priesters, dat heeft Petrus niet zomaar bedacht. Maar dat komt uit het Oude Testament. Want daar staat eigenlijk een tekst die er heel veel op lijkt. En die staat in Exodus 19 vers 6. Daar wordt namelijk tegen het volk Israël gezegd, jullie zijn mijn koninkrijk. Jullie zullen mijn koninkrijk zijn. Een volk van priesters die mij dienen, mijn eigen volk. En die woorden die daar staan, als je dan de Griekse vertaling pakt van het Oude Testament, niet de Hebreeuwse, dat is natuurlijk een andere taal, dan zie je dat daar dezelfde woorden staan in het Oude en het Nieuwe Testament. Dus Petrus legt daar die brug. Dus laten we eens gaan kijken naar dat mooie idee van het Oude Testament. Dat mooie idee van God. Want God redde zijn volk Israël uit die slavernij van Egypte. En hij bracht ze naar Sinaï. Naar die woestijn bij die berg. En daar sprak God met Mozes tot zijn volk. En hij vertelde over die tent. Die tent, die tabernakel, die tent van ontmoeting. Waardoor God bij de mensen kon zijn. En de mensen weer kon ontmoeten. En God gaf daar voorschriften aan mee. Om te zorgen dat de mensen heilig voor zijn troon konden komen. En onderdeel van die voorschriften was ook de rol van priesters. En die priesters in het Oude Testament, even een beetje achtergrond, die waren van de stam Levi. Dus dat was een geselecteerde familie. Niet iedereen, maar één familie. En er was een hoge priester. En die gaf leiding aan al die gezinnen in die familie. En er waren heel veel regels en wetten. De eerste, als je vanaf Exodus gaat lezen, zeg maar, dan kom je al die regels en wetten tegen in die vier boeken daarna. Een hele klus om daaraan te voldoen. En toen uiteindelijk het volk in het beloofde land kwam, toen kreeg Levi niet zo'n hele grote provincie, zoals al die andere stammen, zoals al die andere families, maar ze leefden door het hele land. Ze kregen overal een paar steden om hun rol als priester te vervullen. En ze hadden een aantal taken. Ze deden offers brengen namens de mensen. Ze deden zegen uitspreken van God aan de mensen. Ze onderwezen. Ze waren een soort juridisch loket. Ze mochten rein verklaren en onrein verklaren. Vooral rondom ziekten was dat van belang. En ze mochten mee op militaire expedities. Dat waren de taken in het Oude Testament. Een heel mooi idee. Maar het priesterschap in het Oude Testament, het faalde. Het kwam tekort. Want, we lezen in Hebreeën 7, het priesterschap van de stam Levi was onvolmaakt. Zij maakten fouten. En de wet die God aan Mozes had gegeven, maakte ons mensen niet volmaakt. Maar die liet eigenlijk zien dat wij steeds opnieuw tekort kwamen. En daardoor niet bij God konden komen. En toen? God had het voorzien. En daarom had hij Jezus gevraagd. En Jezus gestuurd. Want Jezus werd de volmaakte hoge priester. We lezen erover in Hebreeën 7. Jezus heeft het volmaakte offer gebracht door zichzelf te offeren. We hebben hier net met het avondmaal er ook bij stilgestaan. En dat is voor eens en altijd genoeg. Daarom offeren wij nu ook niet meer. En door dat volmaakte offer kan Jezus ons wel volmaakt maken. Iets wat de wet niet kon. En daarom kan de schrijver van de Hebreeënbrief een fantastische conclusie trekken. In hoofdstuk 8 vers 1. Waar het om gaat is dit. Wij en alle christenen in de hele wereld. Wij hebben een hoge priester. Die in de hemel naast God op de troon zit. En die hoge priester is Jezus. En dat hij in de hemel naast God op de troon zit, betekent dat hij zeggenschap heeft. Dat hij de koning is. Over die positie wil ik daarom het volgende conclusie trekken, om het samen te vatten voor nu. Jezus Christus is de volmaakte hoge priester. Die naast God op de troon zit. En hij heeft ons gemaakt tot koninklijke priesters. Voor zijn God en Vader. Ik heb de teksten eronder erbij gezet. Dat je het nog eens na kunt lezen. Er staat veel meer moois bij. Maar dit, lieve mensen, is de positie die we hebben als koninklijke priesters. Dankzij Jezus. Als je een kind van God bent, ben jij een koninklijke priester. Dan deel 2. Wat betekent dat dan? Een koninklijke priester zijn. Dat is natuurlijk tof, zo'n titel. Is goed voor op je cv. Zeker je geestelijke cv. Daar begint het natuurlijk mee. Maar ja, wat betekent nou in je dagelijks leven? Het eerste is dat wij vrij en vergeven zijn. Er werd al genoemd in een van de gebeden rond het avondmaal. Dat is wel cruciaal. Wij zijn als koninklijke priesters, wij zijn bevrijd uit de macht van de duisternis. Wij hoeven niet meer te luisteren naar de macht van de boze. Wij dienen een nieuwe koning en een nieuwe hoge priester. En dat is de Heer Jezus. En onze zonden zijn vergeven door zijn offer. Wij zijn vergeven en vrij. Wij zijn volmaakt. Zo kijkt God naar ons. En dat brengt iets heel tofs met zich mee. Want die tent van ontmoeting, waar het mee begon in het Oude Testament, waar de mensen eigenlijk niet in konden omdat ze niet volmaakt waren. Wij kunnen God wel ontmoeten. We hebben gezongen vanochtend over dat wij het heiligdom binnen mogen gaan. Die heilige plek van God. En wij mogen God ontmoeten. Als koninklijke priesters worden we zelfs uitgenodigd om tot God te naderen. Hem te ontmoeten. Er werd een beeld gedeeld net rond het avondmaal over die toren en dan naar boven gaan en op een andere manier kijken. En als het gaat over een andere manier kijken, dan moet ik denken aan deze twee dingen die ik net genoemd heb. Dat we volmaakt gemaakt zijn, vrij en vergeven. En dat we worden uitgenodigd om God te ontmoeten. dat we tot hem mogen naderen. En vanuit die plek bij hem kijk je heel anders naar het leven hier. En dat doet Petrus ook. En daarom geeft Petrus ons twee taken mee als koninklijke priesters. Niet langer dat zes, die zes van het Oude Testament, maar twee. Ik kan niet zeggen dat ze makkelijker zijn geworden, maar we gaan er toch even naar kijken. De eerste die hij noemt is dat wij geestelijke offers mogen brengen. Dat zegt hij in vers 5 van wat we gelezen hebben. En het tweede wat hij noemt is dat wij zijn uitgekozen om te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. We mogen getuigen van hoe goed en groot en mooi God is. Die geestelijke offers. Dat is natuurlijk een beetje een cryptische term, een beetje een ingewikkelde term. Dus ja, wat is dat nou? Wat is nou een geestelijk offer? En een geestelijk offer, daar zegt Paulus iets over in Romeinen 12 vers 2. We hebben vandaag ook dat lied gezongen, levende offers. Het is bijna, we hadden bijna gewoon een mix kunnen maken van de hele dienst. Dat is wel tof, want het komt allemaal terug. En Paulus schrijft, geef jezelf, dus ik mag mezelf geven, als levend en heilig offer waar God blij mee is. In een oudere vertaling, de oudere taalvertaling, de herziene statenvertaling, staat niet jezelf, maar staat je lichaam. En dat is dus alles wat we denken, doen, spreken, wie we zijn. En op ieder moment van de dag mogen we onszelf als offer geven. En wat betekent dat nou in de praktijk? Dat betekent dat we de voetsporen van Jezus mogen gaan navolgen. In het liefhebben en dienen van God en mensen. Dat is het geestelijk offer wat we mogen brengen. Dat is dus veelomvattend. Hoe dan? Want dat is ook wel groots. En Petrus geeft daar een aantal tips voor mee. Die wil ik jullie ook meegeven. In het eerste vers wat we vandaag lazen, zegt Petrus, leg je slechte gedrag af. Die kwaadsprekerij, boosheid, jaloersheid, leg het af. Doe het niet meer. En het tweede is, verlang naar het zuivere woord van God. Er staat niet, wacht op het verlangen naar het woord van God. Maar het is een opdracht, verlang naar het woord van God. Een opdracht die je mee mag nemen om naar Gods woord te verlangen. Lees erin, neem het tot je. Hij zegt, ga naar Jezus toe. Hoe eenvoudig kan het zijn? Als we vrij zijn om God te ontmoeten, we zijn ook vrij om Jezus te ontmoeten. Laat je inzetten. Ik heb een verhaal gelezen over die levende stenen. Dat gaat over dat je iets mag doen. Ook hier in de gemeente, misschien wel met de Bronkids. Joelle heeft de oproep gedaan. Hoe tof is het als je een nieuwe generatie kinderen, nieuwe generatie mag opvoeden in geloof. En de laatste tip is, kijk niet op van frictie. Als de mensen zich storen aan Jezus en struikelen over Jezus en zich eraan stoten, dan zullen ze dat ook aan jou doen. Begrijp me goed, het is niet de bedoeling dat je een hele vervelende, irritante figuur wordt. Dat is niet de oproep van de Bijbel. Maar als je Gods nieuws brengt, dan kan het best wel zijn dat mensen zich aan je storen. Leg dat dan naast je neer. En blijf in de voetsporen van Jezus. De samenvatting voor ons dagelijks leven. Als koninklijke priesters in de praktijk zijn we vrij en vergeven. Mogen we God ontmoeten, worden zelfs uitgenodigd dat te doen. Mogen we onszelf offeren aan God. Praktischer gezegd, we mogen liefhebben en dienen en daarin Jezus volgen. En we mogen vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Dan een derde punt, laatste punt, de diensten en het algemeen priesterschap. Wat is dan het algemeen priesterschap tijdens de diensten? Jullie hebben het vanochtend al gezien en we hebben met elkaar ook gedaan. Maar ik zal het een beetje verduidelijken. Ik heb verteld over die positie die we hebben als koninklijke priester. En dat zijn we 7 dagen in de week, 24/7. En we mogen dus ons hele leven geestelijke offers brengen. Jezus voetsporen navolgen. En we mogen vertellen over Gods geweldige daden. Dat is dat balkje, die staat in dit overzichtje voor 1 week. Ik weet niet hoe het met jouw leven zit, of met mijn leven. Maar mijn leven ziet er, is niet alles wat ik doe een geestelijk offer aan God. Ik ben ook niet altijd bezig met het vertellen van Gods daden. Soms maak ik fouten, zondig ik. Ik ben nog steeds een koninklijke priester, maar ik doe dingen die er niet bij passen. En daar is Jezus voor gekomen. Jezus is het volmaakte offer, ook voor de dingen die ik vandaag verkeerd doe. Ook voor jullie. En dan nog iets. Ja, ik doe tijdens een week van alles en nog wat, waarvan ik vaak niet helemaal kan zeggen dat het nou allemaal zo geestelijk is. Ik werk bij een bedrijf waar ik veel dingen uitreken voor zorgorganisaties. Ja, heb ik iets uitgerekend? 5 miljoen euro? Ja. Is dat nou een geestelijk offer? En toch denk ik dat juist in onze dagdagelijkse bezigheden, als we dat doen vanuit met liefde van God in ons hart en als dienstbaarheid naar de mensen om ons heen, dat we daarin juist iets mogen laten zien van wie God is. Juist in die gewone dingen. Geestelijke offers zijn niet alleen de aanbiddingsleiders hier op zondag. Wat je overigens fantastisch doet, Eliana, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het heel fijn dat je dat doet. Maar het zijn ook de gewone dingen door de week. Die je mag doen met een hart dat op God gericht is. En dan hebben we die hele week. Wat gebeurt er dan met onze geestelijke offers? Nou, een deel van die offers zijn openbaar. Als je hier bent, is het openbaar. Je zingt mee, je bidt mee, je doet mee met avondmaal, dat is openbaar. Maar als je thuis in je binnenkamer bidt, is het privé. En ook thuis bidden is een offer aan God. En dan heb je van je openbare leven, ja, ben je hier op zondag bij de dienst. Moet je doen, goed idee. Maar de meeste tijd ben je op een andere plek. En dan tijdens die dienst heb je mensen die voorgaan, omdat ze een lied brengen of iets spreken, zoals ik vandaag mag doen. En nou, op dit moment zijn jullie betrokken, hoop ik. Iedereen er nog bij? Ja? Ja? Oké, dan zijn jullie dus allemaal betrokken, heel goed, bij wat er nu gebeurt. En dan heb je nog de type inbreng, zal ik maar zeggen. Of je spontaan een lied opgeeft, als ik het zo mag zeggen, of dat het gepland is. Ik wist van tevoren dat ik hier vandaag iets mocht vertellen. Het is gepland. Een lied wat is ingebracht vanochtend, wisten we niet van tevoren. Dat is spontaan, zou je kunnen zeggen. En vroeger dacht ik altijd dat die spontane inbreng, dat algemeen priesterschap was hier op zondag. Maar het is alles. Wat er hier gebeurt op zondag, maar ook op andere plekken in de week. Alles wat wij doen, mag dus getuigen, mag dus laten zien dat wij koninklijke priesters zijn. Dat is ons priesterschap. Dan zien jullie al een beetje in die verdeling dat niet helemaal klopt. Want die dienst op zondag, 90 minuten, nou vandaag krijgen jullie een paar bonusminuten, maar dat is 1% van onze tijd in de week. Dat betekent dus ook dat we 99% van onze tijd op andere plekken zijn, waar we koninklijke priester mogen zijn en geestelijke offers mogen brengen. Ik wil afsluiten met 2 tips voor die 1% en voor die 99%. Het voorgaan in die 1% deze week, van de week, tijdens de dienst. Paulus geeft ons 2 tips mee. En die lees je ook in onze nieuwsbrief. Als je hier naartoe komt, neem iets mee om te delen. En de 2e tip die hij meegeeft, breng het in als het ook tot opbouw is van je broers en zusters hier. Kan niet altijd, ik weet het, we hebben maar 1% van die week bedacht. Misschien moeten we gewoon terug naar diensten van 8 uur, dan hebben we allemaal lekker de tijd. Ik weet niet of de opkomst dat ten goede komt, maar dat even terzijde. Maar dat zijn de tips die Paulus ons meegeeft in 1 Korinther 14. En voor die 99% geestelijke offers brengen, Het is niet geestelijke dingen doen. Het feit dat het een offer wordt genoemd, betekent dat het je iets kost. En soms is daarom geestelijke offers brengen ook pittig. En als het pittig is, weet dan dat je de voetsporen volgt van Jezus. Je gaat een bijzonder iemand achterna. En dat is mooi. Houd je ogen dan ook gericht op Jezus. Je volgt een goed, je volgt een hele goede God. En Jezus belooft in Matteüs 19, vers 29, dat wat jij hier op moet geven, hij spreekt dan over huizen, over familieleden, wat je hier op moet geven, zal God 100-voudig vergoeden. God zal het in de hemel met jou goed maken. Ook als je nu lijdt omdat je offers brengt. Dus, het algemeen priesterschap. We hebben het gehad over de positie. We zijn een koninklijke priester van God. Jij bent een koninklijke priester van God. Iedere dag van de week. Ons leven mag dan ook vervuld zijn met geestelijke offers voor Hem. We mogen vertellen over Gods grote daden. En die 1%, als we hier bij elkaar zijn, dan mag het koninklijk priesterschap ook vorm krijgen. Zoals we dat met elkaar doen, in allerlei vormen. Maar laat het zijn tot opbouw van elkaar en tot eer van Hem. Ik ga afsluiten met gebed. Zal ik dat doen, Jaap? Ja? Ik wil de band alvast naar voren vragen, want we gaan zo ook nog een nummer spelen. Weet je, zij gaan een nummer brengen. Komende dinsdag, even mededeling tussendoor, een beetje off topic, maar wel goed om te benoemen. Komende dinsdag is er gebedsdienst. Ook een moment om geestelijke offers te brengen in de vorm van gebed. En we gaan dan bidden voor de zendelingen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Vader in de hemel, ik wil u bedanken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we hier iedere zondag bij elkaar mogen zijn om op die bijzondere manier offers te brengen aan u. Hoe tof is het, Heer, dat u die vrijheid geeft. Dat u ons volmaakt gemaakt hebt door het werk van uw Zoon. Dat u ons uitnodigt om tot u te komen. Dat we u mogen ontmoeten. En Heer, u kent ons leven. Op sommige dagen zijn we in staat om geestelijke offers te brengen die u eren. Als ik kijk naar mijn eigen leven, zitten er ook momenten tussen die gewoon niet tot uw eer zijn, Heer. En ik wil uw vergeving daarvoor vragen. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons vervult met uw geest. Om iedere dag opnieuw te kiezen om u te volgen. Om in uw voetstappen te stappen, Heer Jezus. Om lief te hebben en om te dienen. En ik wil een zegen vragen voor een ieder hier, ook een ieder die thuis meekijkt. De Heer wilt u ons helpen om te groeien in die positie van koninklijke priester. Het is zoiets bijzonders wat u gegeven heeft, Heer. Dank u wel daarvoor. En ik prijs uw naam voor wie u bent en voor wat u heeft gedaan.